Rick.
Masha.
Blijft de spanning tot de laatste speeldag?
Nee.
PSV is landskampioen geworden. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1.
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong! Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
Welkom bij aflevering 43 van de PSV-podcast. Een week waarin PSV saai, doch simpel won bij Willem II, maar de overwinning overschaduwd werd door een walgelijke overval op de vrouw en kinderen van Eran Zahavi. Verder staan de komende week de laatste twee speelrondes op het programma, waarin de strijd voor de tweede plaats nog altijd in volle gang is. Wij zijn in ieder geval weer bij elkaar in één ruimte. Dat is wel fijn. Ik denk voor onze luisteraars ook.
Ja, ik heb een klein stukje teruggeluisterd omdat ik zoveel commentaar kreeg op dat geluid. Het ging echt nergens over.
Het was volhouden, denk ik. Maar er zijn wel een aantal mensen die het hebben dus wel volgehouden. Die zeiden, de disclaimer zat in het begin. Dus we waarderen toch dat jullie hem hebben opgenomen.
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan me ook goed begrijpen als je hem een paar minuten hebt afgezet.
Als je afgehaakt bent. Nou ja, nu kunnen we het weer op de normale manier doen. Ik hoop dat het geluid een stuk beter is. Buiten dat, Guus, waar wil je mee beginnen vandaag?
Ja, volgens mij moeten we beginnen met Zahavi. Het meest opmerkelijke nieuws van het weekend. En het meest trieste nieuws. We waren gisteren in het stadion, Rick. En de opstelling was al een beetje apart. Dat had later niks te maken met het voorval van Zahavi. Maar Zahavi zou dus eigenlijk op de bank beginnen. Toen kwam ik bij het stadion aangelopen en toen zag ik collega Marco Timmer was al met iemand van ESPN, geloof ik, aan het praten. Want die had Zahavi een uur voor de wedstrijd in een auto zien stappen. Met zijn koffertje vertrok hij. Dus toen waren we in de perskamer een half uur voor de wedstrijd. En toen zeiden we al tegen elkaar, wat is er met Zahavi? Nou, en meestal is Rick wel een van de journalisten die het beste is ingevoerd rondom PSV. Maar zelfs Rick wist het niet. Dus ja, toen was toch een beetje de vraag, ja, wat is er dan? Is zijn vrouw hoogzwanger? Nou, daarvan was Rick ook niet op de hoogte. Toen meldde PSV op Twitter van privéomstandigheden. Nou, en toen begon die wedstrijd. Ik denk, na een kwartier of 20 minuten, toen stond Rick op de perstribune. En die meldde toen van, het schijnt zo te zijn dat zijn gezin is overvallen. Maar ik weet niet hoe jij, of via een bron vernomen of...
Ja, meestal, dat soort dingen op een gegeven moment via DM of via mentions komen die gewoon binnen op Twitter. Ja. En mensen vragen me dan, goh, is dit aan de hand? En ja, ik kreeg al vrij snel in de gaten, er was een persfotograaf bij zijn huis.
Ja.
En we kregen al vrij snel in de gaten, dit is serieus. Wat we gedaan hebben is gewoon even gewacht tot de helft afgelopen was. We hebben met een aantal journalisten gewoon even gecheckt van, goh, wat speelt hier nou? Klopt dit? We hebben gewoon even tegelijk in de rust het bericht gebracht dat Eran Zahavi, dat zijn huis en zijn familie dus doelwit was van een overval. En dat is heftig, want je beseft eigenlijk al tijdens die eerste helft van... Oké, PSV speelt hier nu een wedstrijd, maar je weet op dat moment eigenlijk al van, dit is niet het thema van de dag. Je voelt er eigenlijk al aankomen. Marco Timmer en ik keken elkaar inderdaad aan van, ja, deze wedstrijd is eigenlijk nu niet meer zo belangrijk. Je voelt gewoon al aankomen van, ja, dit is het thema alleen nog maar, en toch waar straks nog over gesproken gaat worden.
En toch vind ik het ook wel mooi om dan op die perstribune te zitten en te merken hoe de verschillende media er op hun eigen manier mee omgaan. Want de Telegraaf zat er met Robin. Nou, die had meteen contact, geloof ik, met
John van Heuvel.
Ja, zei ik goed. En die wist meteen veel te melden. Nou, jij was meteen, je kwam meteen in actie. En dan zie je ook, Trouw zat er. En die doen er dan wat minder mee. Dus je ziet ook, elk medium gaat er op zijn eigen manier mee om. En
ja, je ziet ook de media zelf... die er niet zijn, net als het Parool, die er wel meteen induiken en ook wel vrij snel details kunnen melden.
Ja, ook dat. En die waren geloof ik ook daar bij het huis, want die hadden ook buurtbewoners gesproken. Alleen inderdaad, ik snap het Eindhoven Dagblad, die moet dat natuurlijk...
Ja, je kunt daar niet... Kijk, nee. Dat is het ding tegenwoordig gewoon. Is er iets, is er een gerucht, is er iets ernstigs? Ja, tegenwoordig gaat het niet meer om dan te zeggen... Ja, dat doen we maar na de wedstrijd. En ja, dat kan niet meer.
Dat ligt er dus een beetje aan welk medium... Voor welk medium schrijft.
Ja, nee, maar bij het ED kan dat niet. Nee, en voor het Parool kan dat denk ik ook niet. Nee. Dat is ook een lokale krant. Je kunt wel zeggen, goh, ik wacht daar nog twee uur
mee. Nee, maar die zijn dus niet bij de wedstrijd. Maar die duiken dus meteen omdat, hè, omdat ze een Amsterdamse krant zijn.
Ja. Maar los daarvan allemaal, buitengewoon tragisch. Ik zei zelf al, ja, Erdal Zahavi, ik dacht echt... Hij werd uit het vliegtuig gehaald voor die vlucht naar Cyprus.
Toen hij nog besmet bleek te zijn met corona.
Ja, hij was daarvoor besmet geweest. Dat was nog te recent. Dat was nog te kort geleden. Nou, toen werd hij 10 minuten voor het opstijgen werd hij uit het vliegtuig gehaald. Dat is een soort misdadiger. Ik dacht echt van, goh, nou, erger zal het niet worden voor hem. Dit is toch wel heel erg bizar. Ja, het kon dus inderdaad nog erger. En hij, gisteren is denk ik het dieptepunt in zijn leven bereikt.
Geen geluk tot nu toe en sinds hij voor PSV speelt. Ik moet zeggen, ik vond het ook heel heftig. Ik heb de eerste helft niet gezien, want het was natuurlijk moederdag. Ik was heel even bij mijn eigen moeder geweest. Ik reed terug. Ik hoef niet heel lang te rijden, dus het is niet dat ik dan heel lang naar de wedstrijd kan luisteren in de auto. Dus ik reed ongeveer in de rust of zo terug. En dan kijk je toch even weer op je appgroep. En inderdaad was het van, what the fuck dit en what the fuck dat. Ja, dat wordt er dan gewoon gezegd. Iemand op Twitter, maar die had het account net aangemaakt deze maand. Die had ook nog helemaal geen volgers, maar die meldde dit dus al. Maar die was dus blijkbaar zelf een buurtbewoner, denk ik. Want die zei, ik ben aangesproken door mensen. En die ging dit dus meteen melden ook. Ik heb die tweede helft nog wel gekregen. Een soort van, ik heb hem aangezet. Maar je bent toch eigenlijk wel continu ook aan het refreshen... en aan het kijken van, is er nog nieuws over Zahavi en over zijn gezin? Dat vond ik echt veel belangrijker.
Natuurlijk hebben wij die wedstrijd wel gekeken... en je moet gewoon professioneel...
Je had ook geluk dat het geen heel hoog
was. Nee, het is geen wedstrijd die daarom... Dus deze wedstrijd zullen veel PSV-supporters zich blijven herinneren... om dit gebeuren. Niet vanwege wat er op het veld gebeurde... maar vooral natuurlijk dit is de wedstrijd... waar Erdal Zahavi met een verschrikkelijke situatie te maken kreeg. En wat dat voor hem gaat betekenen... ik ken hem als een vrij emotioneel mens. Het is een echt gezinsmens ook. Hij is in elke uiting je ziet dat op Instagram... maar ook bij de spaarzame gesprekken die we met hem hebben gehad... was hij altijd heel erg lovend over zijn gezin... Hij is in Amsterdam gaan wonen omdat hij zijn gezin daarmee eigenlijk het gevoel wilde geven van je kunt hier makkelijker acclimatiseren, omdat er een grote Israëlische gemeenschap is. Dat is ook wel weer iets heel moois eigenlijk, hè? Want Zahavi had ook kunnen zeggen, ik wil graag in de buurt van Eindhoven wonen, korte reistijd, dat is voor mij veel handiger als sporter. Maar goed, heeft zijn gezin daarmee de mogelijkheid willen geven om... Om
makkelijker
hier dus goed,
te landen
goed
en te
acclimatiseren. En als je dan zoiets overkomt, het is echt verschrikkelijk. Als je de details hoort, inderdaad, kinderen waarvan de mond met plakband wordt dichtgeplakt, gedreigd met een vuurwapen. Ja, dat is afgrijzelijk.
Het haar van zijn vrouw, wat zou zijn afgeknipt?
Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat wordt gezegd in het parool. Dat heb ik niet kunnen krijgen. De politie heeft wel bevestigd, inderdaad, dat het plakband is gebruikt om de monden af te plakken. Dat de kinderen en de vrouw zijn vastgebonden. Het is heftig.
Erdal Zahavi heeft vandaag zelf wel op Instagram gezegd, dit was niet zomaar een overval. Ik denk dat elke overval verschrikkelijk is. Maar op het moment dat inderdaad jouw kinderen en nog een kindje wat op bezoek was, op die manier worden afgeplakt en je vrouw het op die manier bedreigt. Ik vind het gewoon walgelijk. Ik heb er echt geen ander woord voor.
Nee, klopt.
Lager dan laag. Ja, het is echt... Dat is een zaak voor justitie natuurlijk.
Eerst voor de recherche. Ik hoop dat er heel veel camera's hangen... en dat de signalementen iets beter worden. Want met de signalementen van Nuke gewoon vrij weinig.
Maar je merkte wel na de wedstrijd bij die spelers van PSV... dat dat het ze wel echt had geraakt, omdat ja. Zahavi werd gebeld toen ze nog in de bus zaten door zijn vrouw, toen die overval bezig was. Dus we spraken van Ginkel na de wedstrijd. En die zei ook, kijk, ik zat vlakbij Zahavi in de bus. En hij begon in één keer in het Hebreeuws te schreeuwen en hij raakte in paniek. En niemand wist wat er aan de hand was, maar je zag dat hij in totale paniek raakte.
Nee, maar dat merk je.
En dat merk je dan inderdaad. En dan
ook al dan hoef je geen Hebreeuws te verstaan om te merken wat er aan de hand
dan
is.
Dan zit je daar in die bus, en inderdaad, wat moet je als Zahavi zijn te doen?
Ja. Oh, je kan helemaal niks.
Nee, je kan niks. Dus, maar ook die ik weet niet hoe Dumfries, die zei het wel mooi, maar...
Dumfries zei, we kregen het live mee. We kregen precies live mee eigenlijk wat er gebeurde.
Ja.
De ene speler gaat natuurlijk heel anders mee om dan de ander. Dumfries, die praten het van zich af al voor de wedstrijd. Die ging al voor de wedstrijd zitten met iemand van PSV. En kon er gewoon niet over uit dat dit was gebeurd.
Nee, maar ze hebben ook hun eigen, omdat ze niet wisten wat voor actie het was. Je moet ook je eigen gezinnen gaan bellen.
Ja,
dat
is ook een beetje. Want super heftig. Daar wil ik het nog wel over hebben. Kijk, dit gebeurt nu in Nederland. Alleen dit gebeurt best wel. Het is niet de eerste keer dat het bij voetballers gebeurt. Hè? Ik bedoel, criminelen weten wanneer ze. Jij zegt het. Bij Paris Saint-Germain eerder dit jaar.
Ja.
Tijdens de wedstrijd. Angelo Di Maria overvallen.
En Marquinhos.
Di Maria werd toen ook tijdens de wedstrijd gewisseld. En die begreep niet waarom die werd gewisseld. Hè? Nou, toen zei de trainer zo: je moet naar huis. Dat is een overval gaande. Daar werd even voor €500.000 aan spullen weggehaald. En toen bleek later ook dat tijdens diezelfde wedstrijd ook bij die verdediger Marquinhos ook was ingebroken. Alleen waren die inbrekers waren bij zijn ouders. Die hadden het verkeerde adres en daar waren ook zijn kinderen. Dus die hebben zich waarschijnlijk vergist. Die wonen naast elkaar. Dus toen is er tijdens één wedstrijd bij twee spelers ingebroken. Ja. Dus het was nog niet zo gek dat PSV zei van bel even allemaal naar je familie, naar je gezin of het goed gaat.
Maar dat is wel heftig als
je dat
moet
doen. Ook een soort georganiseerde... iets zijn. Ja. En dat wil je natuurlijk dan helemaal op dat moment voorkomen. Maar ja, ik zat vandaag ook even te googlen van hoe vaak gebeurt dit dan? En natuurlijk zul je niet alles weten, maar ja, je hebt best wel een lijst met inbraken bij voetballers de laatste jaren.
In de Premier League gebeurt dat, zei Van Ginkel ook. Hè? In de Premier League hoorde je het ook wel eens.
Van Ginkel zei ook dat toen hij bij Stoke City speelde, dat er ook wel eens spelers hun huis lieten beveiligen of hun gezin lieten beveiligen als zij moesten voetballen.
Ja, dat is hetzelfde als wat mensen wel eens doen als je in de krant hebt aangekondigd dat je een begrafenis hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is het eigenlijk, maar dan dat is dan één keer in de heel weinig tijd. Maar voetbal is natuurlijk zo duidelijk wanneer je er niet bent.
Ja.
Maar het is wel,
en vreselijk. Inbrekers weten dat er iets te halen valt. Hè?
Ook,
Dus het is een soort optelsom.
Ja.
Maar, en ik heb vandaag toen nog even Hanneke ook gebeld, perschef van PSV. Is er dan een protocol naar aanleiding van wat Van Ginkel vertelde? Van bij ons liet spelers zich wel eens beveiligen op het huis. Maar toen zei Hanneke ook heel eerlijk, er is geen protocol bij PSV. Maar niet omdat we dat niet willen, maar omdat die vraag eigenlijk nooit
bestilgestaan.
Het is nooit een vraag geweest en het is nooit voorgekomen. Dus we hebben er eigenlijk, natuurlijk ga je er nu, vandaag waren ze vrij op maandag. Morgen komen ze bij elkaar. Toen had ik ook, dan gaan we het erover hebben van wat willen jullie als spelersgroep zijn. Dus weet je, vaak moet er eerst iets gebeuren voordat je...
Dus op zich is dat niet zo raar.
Nee, dat is helemaal niet gek.
Ik heb de KNVB hier ook nog over gebeld. En ik sprak Daan Schippers, de woordvoerder. Die zei ook, bij ons staat het eigenlijk helemaal niet op de agenda. Hij was heel eerlijk. Hij zei, eigenlijk is dit helemaal geen issue. En dat is ook niet zo gek, want Nederland heeft geen enorme historie met dit onderwerp. Natuurlijk zal er bij spelers wel eens een keer ingebroken zijn. Jorrit Hendricks is het ook hier overkomen toen hij weg was.
Het was op vakantie, hè?
En dat is nog een heel vervelend idee natuurlijk, hè? Mensen in je huis komen. Maar goed, dat overkomt meer mensen. Maar dit, hè, dat je kinderen hier op een dusdanige wijze bij betrekt.
Dit is van een sadistische grofheid. Ik kan er niet over uit.
Het is heel heftig. En wat ik zeg, laten we hopen dat verdachten kunnen worden opgespoord. En dat justitie het voor elkaar kan krijgen om dit op te lossen.
En dat de familie Zahavi... Dit op een beetje goede... dit klinkt zo stom, een beetje goede manier...
Dat is natuurlijk het belangrijkste inderdaad. Dat zij het zelf een plek kunnen geven.
Ja.
Goed. Ik kan mij goed voorstellen... Nogmaals, John de Jong is vandaag naar hem toe. Naar Eran Zahavi, de technisch manager van PSV.
Ja, Mart is ook meteen gekomen, hè? Mart van de Heuvel.
Mart van de Heuvel kwam gisteren al meteen naar de wedstrijd... niet naar de wedstrijd, voor de wedstrijd. Die kwam dus meteen om hem op te halen. Even ter toelichting, Mart is niet meer bij de wedstrijden normaal gesproken.
Nee.
Die is nog wel actief bij PSV, een soort van spelersbegeleider. Doet ook wel wat taken nog op het gebied van teammanagement. Maar Bas Roda is nu de teammanager. Alleen ja, Mart is gebeld en is uiteindelijk meteen gekomen. Want ja, zo is Mart van Heuvel. Ja. Die hoef je maar te bellen.
En maar het is ook wel fijn.
Als een van die spelers iets heeft, dan komt hij acuut. Al is het midden in de nacht. Maar ja, goed, die heeft hem dus naar Amsterdam gebracht. En wat ik zeg, John de Jong is vandaag
de chef veiligheid was al daar, hè, toch?
Mark van der Laar, weet ik niet of hij daar was, of hij in Amsterdam is. Maar ik weet wel dat Mart hem naar...
ik had begrepen dat Mark van der Laar inderdaad meteen naar Amsterdam gereden was. En nog daar was voordat ze haar weer daar kon zijn.
Dat is ook een belangrijke PSV-functionaris. Maar in ieder geval, ja, wat ik zeg, John de Jong dus erheen vandaag. En dan beslissen ze wat ze gaan doen deze week, of hij het seizoen afmaakt of niet.
Ja, Israëlische kranten die schrijven daarover dat hij daar maandag over beslist. Ik lees geen Hebreeuws, dus ik heb niet kunnen checken of dat het klopt. Dat er echt stond. Maar goed, ik vind het op zich best wel een legitieme vraag.
Weet ik dat nog niet. Ik heb daar vanmiddag naar geïnformeerd.
Nee, in de zin van het seizoen duurt nog twee wedstrijden voor PSV. Dus ja. Of je nu vervroegd teruggaat om even... alles te laten bezinken en
ze rust te pakken.
Rust te pakken.
Ja. Klinkt me niet heel onlogisch in de oren. Aan de andere kant, Sahavi is wel een enorm gedreven sportman. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien de keuze maakt van... ik ga juist door om niet toe te geven hieraan. Om toch...
Ja, kan ik me ook voorstellen. Maar ik denk dat het heel erg afhangt, als ik het zo inschat... ook van hoe zijn vrouw en zijn kinderen, denk ik, zich voelen. Ja, dus het is natuurlijk... Gelukkig, ik kan me niet verplaatsen in hoe dit voelt. Je kan er wel een kleine voorstelling van maken, maar hoe dat je echt voelt, dat weet je gewoon niet.
Maar wat hij ook kiest, PSV geeft hem alle ruimte om de keuze te maken die hij wil. En als hij ervoor kiest om deze week eerder weg te gaan of het seizoen af te breken nu, dan is daar alle begrip voor. En dat snap ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Nog over de wedstrijd dan iets?
Het
was wel een van de saaiste wedstrijden van het seizoen, toch? Van PSV.
Ja, ik vond hem saai. Aan de andere kant, ik vond hem degelijk. PSV gaf helemaal niks weg eigenlijk. Eén momentje waar het nog wat gevaarlijk werd, waar Boskagli en Max even
voor
mij niet helemaal goed stonden. Maar verder vond ik het goed staan. Ik vond Marco van Ginkel voor PSV een goede schakel. Rustig.
Ja, in de zin van?
Nou, hij is nog niet op zijn topniveau, alleen hij was heel vaak aanspeelbaar, hij was rustig aan de bal. Ik weet niet, hij bracht een soort leiderschap ook wel in dat elftal. Volgens mij, deze wedstrijd hoeft hij ook niet met 6-0 te winnen. Hij bracht
klopt.
Maar hij zuste de tegenstander op de een of andere manier ook een beetje in slaap daarmee, leek het wel.
Ja, het was ook eerlijk gezegd wel de ideale wedstrijd voor Van Ginkel om weer even... Hoeveel minuten heeft hij gemaakt? 85 geloof ik.
Maar... dan nog, het is wel een hele belangrijke wedstrijd. Hè? Je staat met het mes op de keel, sportief gezien. Hè? Want ja, PSV moet winnen. AZ staat tweede, je moet winnen. Je kunt ook een heel ander Willem II tegenover je krijgen.
Ja, maar dat bedoel ik juist.
Dat Willem weet II... je van tevoren niet.
Nee, dat
dus hij
klopt.
Heeft wel de kans gekregen.
Ja, dat klopt. En Smit, daar gaan we daar nog wel even op in. Maar wat jij zelf al aangeeft... Je had ook een Willem II kunnen treffen dat er vol op ging en overal druk zetten. Maar het liet zich een beetje half inzakken. Ging met 5 verdedigers voetballen. Wist niet precies hoe ze het nou wilden doen. Nee. En Van Ginkel liet zich gewoon slim wat uitzakken tot bij de verdedigers. En kon die opbouw gaan verzorgen. Ja. En hij deed best goed hoor, zeker. Alleen...
Oplossingen naar voren. Ik vond het oké hoor.
Ja, je kan er niet echt een antwoord geven op hoe fit is hij nou en hoe ver is hij nu, vind ik, naar aanleiding van deze wedstrijd.
Voor mij hoeft hij niet in oranje, Guus. Maar ik vond hem oké. En ik heb echt slechtere wedstrijden gezien van zijn collega's dit seizoen.
Dat is ook zo. Maar hij gaf zelf ook eerlijk toe van het was oké, alleen mijn echte kwaliteiten zijn nog niet uitgekomen. En dat is ook een beetje wat hij is ook een loper, hè? En dan wel meer in de diepte komt echt in het strafschopgebied van de tegenstander.
Hij kan ook een plekje naar voren, kan hij prima uit de voeten. Hè? Dus daar na de wissel in de tweede helft kwam hij op de halve tien te spelen. Maar goed, misschien was hij al wat vermoeid op dat moment, hè? Na een minuut of 70. Maar ik heb nog steeds wel vertrouwen in hem. En ik denk dat hij gisteren... Het is voor hem heel erg jammer dat hele incident de boel overschaduwde. Ik vind het een geweldige prestatie van hem dat hij al zo ver is gekomen. Mm. Als je kijkt naar zijn historie.
Maar ja, het heeft ook alweer langer geduurd dan PSV stiekem had gehoopt, hè?
Ja, nou ja.
Ik bedoel, drie wedstrijden voor het eind kan hij eindelijk in de basis.
Het idee was altijd
beginnen.
Dat hij, dat is wel toen gezegd, dat hij echt in de eindfase van het seizoen nog een hoofdrol zou kunnen spelen. Dat is wel altijd gezegd. Maar Smits gaf inderdaad zelf wel toe dat het langer had geduurd dan hij had verwacht. En ik denk dat hij in januari wel op een gegeven moment zoiets had, Smits, van... ik denk niet dat het nog goed komt, dat hij nog voor PSV van waarde is.
En gisteren liet hij dat wel een beetje open. Want eerst vroeg aan Van Ginkel zelf, van ja, wat nu, weet je wel. Maar toen zei hij ook, Chelsea moet deze week beslissen.
Ja.
Of, want hij heeft nog een optie voor 1 jaar.
Ja, ze kunnen een optie lichten en dan ligt hij nog 1 jaar vast. Ja, dan is het de vraag of hij voor de 7e of de 8e of de 9e keer gehuurd wordt. Nee, dat is het niet. Maar,
ja, maar hij weet zelf ook dat hij niet meer in actie zal komen voor Chelsea.
Nee, dat weet hij heel goed. Ja, dat is aan PSV, zei hij natuurlijk. Willen ze daar kosten voor maken?
Ja. Maar als de optie niet wordt gelegd, dan is hij transfervrij.
En dan is hij transfervrij en dan kan hij zelfs een keuze maken. Dan kan hij ervoor kiezen om naar PSV te gaan misschien. Of hij kan zeggen, goh, ik ga nog een buitenlands avontuur aan elders. Dat kan. Ja. Ik weet niet wat hij precies in zijn hoofd heeft. Maar volgens mij heeft hij goed naar zijn zin met PSV. En misschien als Davy Prupper inderdaad terugkomt.
Dat zei hij nog wel even.
Dan is het ook nog een optie.
Iemand vroeg, zou het er... en Prupper? Ja, dat zou wel leuk zijn als die erbij komt.
Nee, dat soort dingen speelt nooit een hoofdrol. Alleen het zijn kleine dingetjes die toch kunnen helpen om hem... Ja, misschien weer aan boord te houden. Ja. Maar ja, we zullen dat moeten afwachten.
Maar dat was ook een van de redenen dat Smit hem gisteren liet spelen, zei. Die vond ik best wel opvallend. Smit zei, ja, wij moeten binnenkort toch een keuze over Van Ginkel maken. En ik heb hem zo weinig gezien. Ik kan moeilijk een beslissing nemen als ik hem niet heb zien voetballen. Of ja, dan weet je eigenlijk wel wat de beslissing wordt als je hem niet hebt zien spelen. Dus ik wilde hem toch nog een kans geven.
Hij had 89 minuten gevoetbald tot nu toe. En gisteren 86. Dus hij had bijna precies zijn...
Dat is wel verdubbeld.
Zijn aantal minuten had hij gisteren ongeveer... het totaal van dit seizoen. Ja. Dat heeft hij gisteren dan bijna overtroffen.
Ja, ik vind het wel... Sowieso vind ik het knap wel dat ze met z'n allen toch die knop hebben omgezet. En dan zegt hij, dan zeggen mensen wel, ja, maar het zijn professionals en dan hoor je dat ze doen. Ja, weet je, je moet het toch ook maar...
Het zijn mensen.
Het is wel je teamgenoot, dus...
Ja, mee eens, zeker. Maar ik was er ook wel mee eens wat Van Ginkel zei. En die was daar wel eerlijk in. Er werd hem ook gevraagd van, ja, hoe kun je concentreren op zo'n wedstrijd als je net door hebt gekregen dat het gezin van je teamgenoot wordt overvallen? En toen zei hij, ja, heel eerlijk... Als eenmaal die wedstrijd begint,
dan denk je
daar gewoon niet aan. En dat klinkt heel, heel bot of heel stom, maar zo is het nou eenmaal zo. En als je dan weer in de kleedkamer komt naar de wedstrijd, dan is het eerste waar het over gaat, hoe is het met de familie van Zahavi. Ja. Dus ja, knap dat ze gewoon hebben gewonnen. Aan de andere kant, sporters kunnen die knoppen omzetten en je kan er wel van afsluiten. Het is niet dat iedereen totaal van de wereld is omdat dit gebeurt.
Nee, maar
natuurlijk heeft het een hele grote invloed.
Knap.
Je kunt het nooit als vanzelfsprekend beschouwen, vind ik. Ik vind het wel degelijk een prestatie. Want nogmaals, het is je ploeggenoot waar je het hele jaar mee in de kleedkamer zit. Die iets ernstigs overkomt. Ik vind dat wel knap als je dat kunt.
Dat geloof ik ook wel.
Natuurlijk kunnen topsporters dat vaak.
Maar dan vind ik het nog steeds knap. Misschien
maar nog moet je het wel doen.
Zij ook topsporter voor en ik niet. Maar je moet het inderdaad wel doen. Dus
ik zag ook een paar reacties voorbij komen. Hè, dat voetballers van nature wat egoïstisch zijn en het daarom wel kunnen. Dacht van dat is makkelijk praten. Je zit een heel jaar met zo'n team, zit je bij elkaar... je maakt van alles mee met elkaar. En het is mij is te makkelijk om het op egoïsme of zo af te
doen. Daar heb ik het ook niet over. Maar ik geloof wel dat...
Professionaliteit en dat als je eenmaal moet starten, is het gewoon oké, alle focus.
Ik denk dat je gelijk hebt, Guus, hoor.
Maar
voor heel veel sporters
dat wel geldt. Maar als jij zelf gaat sporten, of nou, Rick, je hebt op hoog niveau gewielrent hard gelopen.
Zeker, dat kan ook.
Als je hoofd vol zat met allerlei dingen of je had stress, hoe lekker is het dan om te gaan sporten, om even... je kop leeg te maken.
Ja. Maar er zal een enkeling zijn die het niet kan. En ik vind, daar moet je dan ook respect voor hebben. Maar ik heb gisteren bij PSV niemand gezien die echt daar inderdaad heel erg voor de ondergrens ging. Nee. Ik zag eigenlijk een elftal wat een 6,5 scoorde vrijwel allemaal. Ja.
Willem II had er meer last van.
Willem II had...
Die had een 0 schoten op doel, toch? Dat is toch nog nooit gebeurd?
Weinig creativiteit, weinig voetbal.
Ja, sinds dat Opta het of Grazer nooit dat bijhoudt. Sinds
ik weet niet wat daar gebeurd is, maar ja... Ik
is echt bizar.
Zoals slappelingen zitten er in dat elftal een paar, hoor. Nee, maar goed.
Nee, dat klopt. Ja.
Ja, zo'n Tresor ook, daar had ik toch echt veel meer van verwacht. Toch een aardige speler vorig jaar, maar dit seizoen toch ook volkomen onzichtbaar.
Ja, het leek, er zat helemaal niks in.
Nee. Maar daardoor worden de laatste weken onderin nog mooi. Voor jou, maar als je PSV sporten, maakt dat niet uit. Maar ik kan er nog wel
Zeker met Pavlidis hebben ze het al best. Maar die werd helemaal niet ingespeeld. Die kreeg helemaal geen ballen. Dus ze hebben best een goede spits volgens mij met die Pavlidis. Alleen ja, het was erg mager wat ze op de mat legden. Ja. Weinig voetbal.
Hij kwam tot niks.
Nee, ja.
En Nils schoot op doel. Ja, ik las het vandaag. Denk
als dit dan het weerwerk is als degradatiekandidaat. Maar goed, deze podcast gaat over PSV, niet over Willem II. Maar ja, dat was vrij bedroevend. Misschien wilden ze inderdaad alles al zetten op die wedstrijd tegen ADO van donderdag. Dat kan.
Ja, ik had dat toch in een hoofd dat ze de boel dicht wilden houden en hopen op een uitval met Nunnally of zo snelheid.
Nou, ze hebben wel een aardig doelsaldo, hè? Dus helemaal wiskundig gezien hebben ze het misschien niet zo heel slecht gedaan. Hè? Want als je kijkt hoe de doelsaldi zijn onderin, ja, dan hebben zij het nog redelijk voor elkaar. Maar ja, dan hebben ze eigenlijk 25,5 punt. Maar goed, we zullen zien.
Of onze wiskundige.
Nou ja, het zal maar zijn dat VVV, dus VVV en Emmen kunnen nog punten pakken. Van de week, Emmen kan nog tegen Heerenveen winnen thuis. Nou ja, goed, we gaan het zien. ADO kan ook nog uit bij Twente winnen.
Ja. Er kan ook een heleboel onderin, maar het maakt mij helemaal niet uit.
Willem II kan er nog
ik
uit.
Ik wil gewoon...
Zo gaan ze gewoon rechtstreeks uit.
Dat gaan we allemaal wel zien wat er onderin gebeurt, zodat wij maar tweede worden.
Ben je al zeker van de tweede plek?
Ik durf daar geen uitspraken meer over te doen.
Hoezo
nee.
niet? Durf je dat niet?
Nee, ja, ik wil dat niet jinxen. Dus...
Hoezo jinx je dat dan? Je kunt toch zeggen wat je verwacht?
Ja, maar dat is jinxen.
Dus als jij zegt van ze worden tweede, denk ik, dan worden ze geen tweede.
Nou, dat zou dan zomaar kunnen. En dan heb ik het gedaan, weet je wel. Dus
heb jij het niet gedaan.
Voor wie heb je het dan gedaan? Of,
nee, gewoon sowieso. Ja, nee, niemand. We willen nooit iets jinxen. Dus we jinxen niet.
Nou, ik denk dat PSV wel tweede wordt. Ik denk dat PSV van PEC Zwolle gaat winnen van de week. En ik moet nog maar zien dat AZ van Groningen gaat winnen van de week.
Nee, donderdag is beslist.
Dat denk ik ook. Ja. Dat is wat ik denk. Dat hoeft niet uit te komen.
Laat jullie lekker het denkwerk
AZ
doen.
Is gehavend. Speelde ook stroef voor tegen Fortuna. Ja, goed, wel knap op de been gebleven met 10 man, moet ik zeggen. En hebben natuurlijk ook wel gewoon kwaliteiten voorin met name. Maar achterin vind ik AZ helemaal niet zo sterk. En dat bleek ook wel... We zullen zien hoe het tegen Groningen gaat. Robbe is de vraag natuurlijk of hij nog een keer kan vlammen binnen een paar keer. Dagen.
Ja, nou, maar dat was
of
wel...
Of je zichzelf wel... definitief oranje in schiet.
Dat is toch ook echt... Ik vond
zeg maar wat je ervan vindt.
Robben kan toch niet meer naar Oranje, jongens.
Ik weet zeker, als hij de rest van de wedstrijd speelt en in de play-offs ook, dan wordt dit echt een heikel thema nog.
Nou, dat moeten we dan eerst nog maar zien. Ik vond het wel mooi hoe hij, wat ik er achteraf van teruggezien heb, en ook dat hij dan vol schiet, weet je, in zo'n interview. Dat vind ik prachtig.
Nee, dat is ook prachtig, maar ik vind, het moet pas een thema zijn als hij bijvoorbeeld in die play-offs tegen, stel ze moeten tegen Feyenoord, en hij beslist die wedstrijd met 2 prachtige goals en een assist. Ja, dan moet je er inderdaad over gaan nadenken. Want dan is hij op topniveau.
Ja, maar niet...
Maar niet na een wedstrijdje tegen Emmen. Kom op zeg, waar hebben we het over? Ja, maar goed. En dat is met respect gesproken hoor. Voor zijn loopbaan, voor alles wat hij heeft betekend voor Nederlands voetbal. Maar ik vind dat eigenlijk... Stel dat je dan Cody Gakpo thuis zou moeten laten. Omdat je Arjen Robben meeneemt. Ja, dat zou ik wel vreemd vinden.
Nee, maar je kan ook een andere vergelijking maken. Waarom zou je Bergwijn meenemen... Die eigenlijk nauwelijks heeft gespeeld in Engeland en geen doelpunt heeft gemaakt. En stel je moet dadelijk thuis tegen Oekraïne spelen en je hebt nog een kwartier en staat 0-0. Breng je dan liever Bergwijn in of breng je liever Robben in?
Dat hangt er helemaal vanaf hoe Robben presteert in de laatste wedstrijd. Ik vind dat je eigenlijk pas wat kunt zeggen op het moment dat hij... Kijk, je kunt niet na 1 wedstrijd iets zeggen. Dat kan niet. Mm-hmm. Als hij nu inderdaad... Stel nou dat hij in die play-offs... Groningen speelt nog 4 wedstrijden. Stel nou inderdaad, het wonder gebeurt... En hij maakt 4 of 5 goals in die play-offs, speelt de sterren van de hemel. Groningen gaat naar de Europa League, naar de tweede voorronde Conference League.
Mooi.
En dat kan. Hè, dan oké.
Ik zou het mooi vinden, hè? Begrijp me niet verkeerd.
Nee, maar goed, kun je zeggen, voor zo'n speler maak een uitzondering. En hij heeft het ook laten zien, maar hij moet het wel gewoon laten zien.
Ja,
dat
en hij heeft
voor
natuurlijk
iedereen.
Ook alle ervaringen en hij kan natuurlijk een hele hoop meenemen.
Maar voor hetzelfde geld, donderdag speelt hij een kwartiertje mee en speelt hij als een drol. Ja, laten we het eens afwachten.
De kans is even groot dat deze week een bericht op de sociale media van FC Groningen verschijnt, dat hij donderdag er niet bij is, omdat hij...
Ja.
pijntjes heeft. Ja. Dat is ook zo.
Ja, maar ja, anders kun je net zo goed hem als staflid meenemen. Ik bedoel, neem hem dan als staflid mee. En
maar dan mag je hem niet brengen
mee.
In het laatste kwartier.
Je kunt ook zeggen...
Nee, maar hij moet wel inderdaad van toegevoegde waarde zijn op het veld.
Dat vind ik wel, ja.
Je gaat niet zo iemand meenemen om hem een beetje populair te doen in de kleedkamer. Nee, dan gooi je heel die hiërarchie in een kleedkamer overhoop voor iemand die niet eens gaat meedoen. Dat zou natuurlijk achterlijk zijn.
Ik vraag me af of je dat moet doen. En nogmaals, ja, Bergwijn en hoe heet het? Met name Gakpo, vind ik.
Nee, dat moet je dus niet doen.
Nee, maar met name Gakpo, dat is toch een jongen die dit seizoen zich op alle manieren, denk ik, heeft onderscheiden. Ook niet altijd, hoor, want ja.
Ja, maar ik denk ook niet dat Gakpo dan meteen het vraagstuk is. Maar eerder het een type als Babel of een type als Bergwijn.
Babel zit erbij, ga er maar vanuit.
Die daar kwam toch al wat over naar buiten van de week.
Ja, die gaat er gewoon bij zitten. Maar goed, ja, beslist ook op het hoogste niveau in Turkije wel een wedstrijd. Dus ja, je kan daar van alles van vinden dat een waardeloze keuze is. Gezien de toekomst en gezien zijn prestaties in het verleden voor Oranje. Maar ja, hij zal er ook niet helemaal voor niks bij zitten. Maar Robben vind ik wel echt opportunistisch nu nog. Ik vind dat wel heel vroeg om nu al te zeggen... ja, god, hij heeft één wedstrijd tegen Emma aardig gespeeld... tegen Glenn Bell of...
Ook wel misschien het verlangen. Want ik weet zeker, als hij op de positie van Frenkie de Jong had gestaan... was die vraag misschien nooit zo snel geopperd. Maar het is ook niet zo dat Nederland nou aan de zijkant de overloop van wereldtoppers.
Nee.
Maar laten we het eerst laten zien de komende wedstrijden. Dan zullen we oordelen.
Dan maken we er een speciale podcast over.
Ga er gewoon verliezen.
Ja, hij raakt helemaal van zijn apropos.
Ja.
Alle winden doorstaan.
Moment denk ik niet dat je dat zou moeten doen, Robben selecteren. Maar ja, nogmaals, als hij de sterren van de hemel speelt in de playoffs, wie weet.
Waar gaan we het over hebben?
Ja, ik wil het met jou even hebben over wat jou opviel in de media.
Ja. Nou ja, nee, dat was wel leuk inderdaad.
De VAR van de week.
De VAR van de week wil ik eigenlijk even voor één keer introduceren. Ik ben nog steeds geen supergroot fan, omdat het roept bij mij nog altijd meer ergernis op dan mij lief is eigenlijk.
Ja.
En je merkt gewoon...
Maar als jij je ergert, hoe gaat dat dan? Ben ik wel heel benieuwd naar.
Ben ik heel rustig. Lig ik nog steeds gewoon lekker op de bank. Schud ik een keer met mijn hoofd. Nee, maar ik zag die hensbal bij Sparta... Die door Nijhuis niet werd niet gezien. Hij gaf geen penalty weer. Ook niet nadat hij door de VAR naar de kant was gestuurd. Ja, en toen dacht ik al, weet je, die Nijhuis die wil zich gewoon niet laten corrigeren door zo'n VAR. Dat zie je aan alles. En een dag later moest Twente thuis tegen Heracles. En die scheidsrechter liet zich wel overroelen door de VAR. Toen die ingreep bij die intrap van Drommel. Die bal die lag niet stil. Mm-hmm. De VAR zei, ja, die bal lag niet stil, kwam een doelpunt uit, dus dat doelpunt moet afgekeurd worden. En de scheidsrechter ging daarin mee, terwijl die daarin niet had mee mogen gaan, want de VAR had niet mogen ingrijpen. Nou, dat waren weer twee voorbeelden waarvan ik dacht, kan dit nou fout gaan? Alleen toen was ik de volgende dag aan het hardlopen en toen luisterde ik de Core podcast en daar was Danny Makkely te gast. En die legde voor mij het hele probleem eigenlijk bloot. En dat zit niet zozeer in het systeem, maar gewoon bij die scheidsrechters zelf. En daar
mannetjes! Mannetjes!
Echt verschrikkelijk.
Ja, nee, joh, tuurlijk.
We gaan er naar luisteren, maar hij legde het volgens mij echt meteen bloot. En hij had zelf niet eens door dat hij het zei. En daarom vond ik het zo opvallend.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als je een beslissing neemt die niet goed is, voorheen in de wedstrijd ging je gewoon door. En dan kwam je er in de rust achter of na afloop van de wedstrijd. En nu word je er ter plekke mee geconfronteerd. Je wordt naar het scherm geroepen, je moet je laten corrigeren. Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen.
Loop je wel eens van het veld, en dat hebben we als voetballer natuurlijk ook wel eens gehad. Dat je denkt van nou, vandaag was ik echt goed.
Ja, maar ook andersom, vandaag was ik echt slecht.
Ja?
Ja, natuurlijk, dat voel je.
Ik kan me niet voorstellen dat je op het moment dat je van het veld loopt, al weet dat je de meeste beslissingen die je hebt genomen, dat die goed waren.
En nu met de VAR wel, want dat is het voordeel. Op het moment dat jij een beslissing neemt, hoor je gelijk van die VAR, je zit goed.
Ja.
Dus dat is wel heel
dat
erg
is ook
prettig.
Wel lekker als je het dan goed in zegt. Goed, Danny.
Ja. Maar zo'n VAR die grijpt natuurlijk alleen maar in bij cruciale momenten. Ja. Hè? Maar je kunt nog steeds een wedstrijd heel slecht fluiten zonder dat die VAR ingrijpt.
Nou ja, hier zit volgens mij dus het probleem. Makkely die geeft dus aan, het gaat niet om of je de goede of de foute beslissing neemt. Het gaat er vooral om het eigen ego van de scheidsrechter. Je wil als de scheidsrechter met de grote naam, hè, Makkely, Nijhuis, Kuipers, die willen zich gewoon niet laten corrigeren door de VAR. Dus liever niet naar het scherm en dan maar misschien een fout toestaan of iets niet goed zien, dan gecorrigeerd worden door een andere scheidsrechter achter een schermpje. Ja, dan denk ik...
Maar wat is dan het nut van de VAR? Want daar gaat het toch om?
Ja, maar dan het is toch gewoon een ego-probleem bij die scheidsrechters. Ja. En ik zit hier naar te luisteren en ik denk echt dat hij niet door heeft dat hij het zegt.
Dat zou best kunnen.
Nou, ik denk dat hij wel door heeft dat hij het zegt, maar hij meent het ook gewoon oprecht.
Ja, maar dat is toch erg als jij dus in het veld staat te fluiten en voor de camera's roepen ze normaal allemaal... Nee, er moeten zoveel mogelijk fouten uitgebannen worden en de VAR is fijn. En hier zegt hij eigenlijk gewoon heel, heel duidelijk van... Ja, maar ik laat mij liever niet corrigeren en ik ga niet naar dat scherm. Ik laat me niet graag
overroeren. Maar dan overroeren. Vind je zelf dus de almachtige...
Ja, dan is het ego belangrijker dan een goede foute beslissing.
Nou, dat vinden wij al wel wat langer over deze heren, hoor.
Nee, ja, je niet hebt, over Kuipers bedoel, trouwens, sommigen maar... denken dat ze altijd het langste piemeltje hebben... maar dat is natuurlijk gewoon niet zo.
Uiteindelijk, ik heb het nooit opgemeten.
Nee, maar het is een soort... inderdaad, mannetjesmakerij is het soms. En bij die kwestie van Lindhout bijvoorbeeld met die...
Met die bal van Drommel.
Die bal die niet te lachen. Ja, dat is onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt.
Ja, maar dan heb je dus te maken met de andere kant van het spectrum... waar Makkely net over heeft. Een scheidsrechter die misschien iets minder zeker is... en die de VAR gebruikt als een soort vangnet... en dus maar blind vaart op het advies van de VAR.
Dat is ook niet goed, want dan laat je zo'n hele wedstrijd over... aan iemand achter een scherm.
Nee, maar daar heb ik dan nog liever dan zo'n egotripper die zich te goed voelt... corrigeren.
Wat zou dan voor jou de oplossing zijn? Wanneer zou het werken?
Moeilijk. Maar ik zou misschien dat de vierde man een schermpje langs het veld heeft. Dan sta je in directe contact, scheidsrechter vierde man. En die kan gewoon even snel kijken. Dan hoef je niet allemaal...
Maar volgens mij moet je bij sommige beslissingen... En ik vind bijvoorbeeld bij penalty momenten moet je van sommige dingen gewoon afblijven. Hè? Ja, nou ja, het kan fout zijn, het kan meezitten. Maar ik denk dat je vooral... Uiteindelijk de VAR is gewoon bedoeld voor de echt... 99, 100% fouten.
Ja, maar dat hebben ze ook afgesproken. Maar ja, dat blijft maar keer op keer dat ze gaan...
Zou je dan niet een soort van maximum eraan moeten hangen?
Nee, dat denk ik niet.
Drie keer per wedstrijd inroepen.
In een wedstrijd kun je vier van dat soort momenten hebben. Je kunt vier dingen hebben in een wedstrijd die 100% fout zijn of 99% fout. Maar volgens mij moet je niet aan de 67% fouten gaan zitten. Of de 44%
fouten. Nee, maar dat is een glijdende schaal.
Dat gaat automatisch. Want die mensen achter het scherm gaan zoeken.
Ja, die denken dat hun 67% fout, dat een 99% fout is. Maar die lat moet gewoon anders liggen. Uiteindelijk, wat gewoon echt aantoonbaar fout is, dat moet je herstellen.
Ja, maar
dat
is het hele probleem.
En de rest moet je afblijven, denk ik. Ik denk dat gewoon...
Dat is dus het probleem, maar voor mij ligt het probleem dus ook gewoon bij de persoonlijkheden zelf. Ze voelen zich
lijkt dus uit het verhaal van Makkely.
Ze voelen zich te groot.
Er zit ook gewoon een stukje ego inderdaad in. En dat is bedroevend. Want dat zou op dit niveau niet mogen.
Ja. Je ziet het ook wel soms op onder andere op de social media van Bas Nijhuis, hoor. Dat hij is wel heel vaak heel erg jarig met zichzelf. En dan,
ik volg Bas Nijhuis niet.
Ik ook niet, maar het wordt me wel eens toegestuurd. Maar moet je nou kijken, daar is hij weer. Kijk, het leeft wel bij meer mensen.
Je ziet ook heel veel mensen zich ergeren aan die lijnen bij buitenspel en zo. Hè. Daarvan denk ik, oké, weet je, buitenspel is buitenspel. Daar heb ik niet zo moeite mee. Al is het 3 centimeter, het is buitenspel, dat is nou eenmaal de regel. Daar heb ik zelf niet zo moeite mee. Maar met hele discutabele momenten, daar heb ik wel moeite mee. Ik denk als VAR dat je gewoon toch je meer moet fixeren op wat er echt aantoonbaar fout is. En sommige dingen, ja, bijvoorbeeld Smit, die ergerde zich daar ook aan eerder dit seizoen, toen tegen Vitesse.
Maar blijkbaar is die grens, of is dat gebied te grijs, van wat is nu echt aantoonbaar
en wat
niet.
Volgens mij is dat het ding waar je naar moet gaan kijken. Van, fixeer je nou meer op wat er echt fout is? En blijf nou een beetje weg van die iets minder discutabele momenten. Hè? Dus die 67% fout is zijn. Ja, oké, weet je, soms neemt de scheidsrechter gewoon een verkeerde beslissing. Dat kan. En dan moet je hem overroelen. En dan moet je ook later overroelen. Maar soms moet je ook gewoon zeggen, joh, ik blijf hier af. Ja, is het nou wel niet? Ja, de een vindt van wel, de ander vindt van niet. Ja, doorgaan, hup.
Oké, dan voor ons ook genoeg ergernis.
Ja.
Sluiten de... Nee, ik word nou een beetje...
Het is wel iets wat het plezier in het spel wel
dat
wegneemt.
Is het, dat heb ik ook. Het plezier neemt gewoon af, omdat je echt zit te erg aan.
Ik ben heel erg voor de VAR, hoor.
Ja, maar dat vind ik dus ook met dat juichen. Dat je al bijna niet meer... Je gaat uitgesteld juichen bij een doelpunt, omdat je eigenlijk al niet meer weet of die hangt, ja of nee. Er is ook niks aan. Ik vind het gewoon eigenlijk ruk, hè? Voor mij mocht hij weg.
Ik nooit aan doen.
Nee, ja, en ja. Al dat gedoe met... Nee, maar goed, dat gedoe met die hensballen bijvoorbeeld.
Nee, maar je hebt van voetbal... Vroeger heb je echt wel gejuicht.
Zeker.
Ja, dus stel je nou voor dat je dan, als je scoort... En je mag nog niet juichen, want je moet eerst even wachten... of ze wel even een paar minuten gaan kijken. Dat is toch gewoon verschrikkelijk.
Dat zei Sahavi pas nog, hè? Van, je voelt je zo'n, ja, je voelt je zo'n clown.
Ja,
heb
je,
net,
idioot,
heb je net uitgebreid gejuicht van je goal, wordt die afgekeurd. Ja. Ja, en zei, je voelt je nou, dat is een soort clown op dat moment. Ja, wat is dit nou?
Echt, en ik vind, ja, voor mij mag het weg. ja, zullen we nog eventjes vooruitkijken? Want we hebben alweer snel een wedstrijd, hè?
Zitten we al aan de drie kwartier?
Ja. We zitten aan de drie kwartier.
Kijk, het eikel.
Dat voel je altijd heel goed aan. Maar ja, PSV PEC, jij zegt, daar gaat PSV wel winnen, Rick?
Lijkt me wel, toch?
Ja, weet ik niet. Jij bent hier. Jullie zijn de kenners.
Gewoon 2-0 toch?
Ja, een vrij saai wedstrijd, denk ik.
Ja,
je hoopt nog heel erg op een clash zondag, of ja, niet tussen PSV en AZ, maar dat daarin uiteindelijk beslist wordt wie de tweede wordt. Dat is gewoon leuk voor de competitie. Alleen, ik denk gewoon niet dat dat gaat gebeuren.
Nou ja, ik hoop dat niet gaat gebeuren.
Nee, dat begrijp ik ook goed. Want ik heb zelf gisteren nog een verhaal gemaakt over het belang van de tweede plek voor PSV. Met ik bedoel, ze hebben nu achter de schermen hebben ze het heel leuk gedaan met die kapitaalinjectie. Maar ja, het is wel een hard gelach als je dan de Champions League niet haalt.
Ja.
En alsnog 35 tot 40 miljoen, wat jij zei, Rick.
Er zit een heel, heel gek dingetje aan naar die tweede plek. En dat ga ik nu zeggen. Als Manchester United de Europa League niet wint, gaat PSV naar de tweede voorronde Champions League. Als je die zou verliezen, ga je naar de derde voorronde Europa League. Verlies je die, ga je naar de vierde voorronde Conference League.
Dat is zo niet meer te volgen!
Verlies je die, dan heb je geen Europees hoofdtoernooi. Terwijl als je derde wordt... dan pak je het ticket van de bekerwinnaar. Dus dan ga je naar de derde voorronde... of sorry, de play-off Europa League. En dan ben je wel zeker van Europees hoofdtoernooi. Want als je die play-off wint, ga je de Europa League in. En ja, verlies je die play-off, ga je de Conference League in. Maar
Rick, Marcia heeft
het is ook niet te volgen, hoor.
Marcia heeft die 2 weken geleden toen die seizoenkaart uitgelegd. Toen was ik na 5 seconden afgehaakt. Volgens mij snapt hij... Het gaat toch gewoon om dat ze überhaupt kans willen maken op de Champions League... Hey, en dus tweede moeten worden.
Tuurlijk moet je tweede worden. En natuurlijk moet je die Champions League-droom moet je levend houden. Want dat is... Ja, dat is een levensaardig
podium waar je op wilt spelen.
Dat zei Smit ook. Dat bepaalt gewoon of het seizoen uiteindelijk geslaagd is of niet. En of we met een goed humeur of met een nodig chagrijn de zomer.
Maar het gekke is, het kan dus zo zijn dat je met een tweede plek... Goed, dan moet wel Villarreal...
Er uitvliegt dan met een derde plek.
Dan moet wel Villarreal de Europa League winnen. Het kan zijn dat je met een tweede plek geen Europees hoofdtoernooi zou spelen. Dat kan.
Maar dan heb je het ook echt aan jezelf te wijten. Want dan
lijkt me wel, hè.
Ja.
Gaat ook niet gebeuren, denk ik. Ik denk dat Manchester United gewoon Europa League gaat winnen. En ik denk ook dat PSV tweede wordt. Nou ja, dan heb je derde voorronde Champions League. Wat volgens mij een goede uitgangspositie is. Dan speel je die wedstrijd om 5 miljoen. Als je die vierde voorronde dan haalt, heb je in ieder geval die 5 miljoen te pakken. Nou, verlies je die vierde voorronde, ga je naar de Europa League. En win je die vierde voorronde ook, dan ga je de Champions League groepsfase in. En dan pak je die 40 miljoen, 35, 40 miljoen.
Even terug dan nog naar die wedstrijd tegen PEC. Wat verwachten jullie qua opstelling?
Ja, nou ja, goed. Ik denk niet dat er heel, heel veel zal veranderen. Van Ginkel vraag ik me af of hij 2 wedstrijden gaat spelen. Nee. Dat lijkt mij niet.
Nee.
Dus daar zal hij misschien weer een andere keuze maken. Misschien met Boskagli op het middenveld. Of misschien toch Rosario. 4-gever achterin kan ook met Boskagli. Maar goed, dat gaan ze morgen pas... Of ja, wij nemen die podcast nu maandagavond op. Ja. Dat gaan ze pas dinsdag bekijken. Ik denk dat Van Ginkel de meest logische wissel is... dat hij niet 2 keer gaat spelen nu. Ja, verder misschien dat Vitesse ook wat rust weer krijgt... omdat hij natuurlijk ook niet gewend is aan...
En zoveel achter elkaar.
Ik vond het wel verrassend dat hij toch weer speelde. Smit ziet het echt heel erg in hem zitten.
Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen... we zaten er ook op die tribune en de eerste 20 minuten toen... Nou, hij had echt niks goed gedaan. Elke bal die hij kreeg, verloor hij. En toen zeiden we nog... Maar je weet dat hij gruwelijk snel is. En daarom zet Smit hem ook... Of stelt Smit hem vaak op. Omdat hij enorm veel diepte heeft. En snelheid en loopvermogen. Nou ja, en eerst voor een aanval... pakt hij die bal van Peters af. En
Toen liep hij eigenlijk nog vrij met vrij grote oogkleppen richting het
strafschopgebied. Ja, hij loopt zelf de drukte in.
Hij loopt dwars tegen die verdediger. Hij loopt er drie tegelijk al ver.
Nee, maar goed, Malen pikt dan die bal op. En dat is ook de kwaliteit van Malen natuurlijk. Die denkt niet na en die haalt gewoon uit. Boom, goal.
Ja. Nee, maar het ging maar er meer omdat we net onderling tegen elkaar zeiden van ja, Smit die ziet het echt in hem zitten.
Ja.
Ik zie het nog niet helemaal, al zie je natuurlijk wel dat hij heel snel is en veel diepgang in zijn spel heeft, wat voor gevaar zorgt. Maar qua voetbal zie ik het nog niet helemaal. Ah, en een minuut later staat hij aan de basis van de 1-0, dus toen...
Ik denk dat er meer in zit dan hij heeft laten zien. Ja.
Okay.
Het is een bleue Belgische jongen. Hij heeft het bij Jong PSV wel laten zien, die technische vaardigheden. Hij is inderdaad razendsnel, dat heeft iedereen kunnen zien. Ja, hij liet zich in die wedstrijd tegen Willem II 3-4 keer de kaas van het brood eten, hè, in een duel.
Ja, hij speelde echt heel matig.
Ja, inderdaad, de eerste 20 minuten was hij heel matig. En liet hij inderdaad zich drie, vier keer aftroeven. Daarna, in de tweede helft, zag ik ook een momentje dat hij wel heel alert was.
Ja,
dat hij wel een keer
toen hij terugverdedigde.
Goed bij de les was in het duel. Dus ja, misschien dat allemaal nog wel komt. Maar het is gewoon een jongen die volgens mij ook niet zo heel veel aansluiting nog heeft in de groep. Vond ik ook wel zorgwekkend voor PSV althans, dat hij dat zei. Dat zei hij zelfs op het clubkanaal, van ja, dat hij eigenlijk nog niet zo heel veel aansluiting had. Ik vind ook dat bijvoorbeeld de leiders in zo'n ploeg mogen zich dat ook aanrekenen, dat hij dat zegt. Maar het is gewoon volgens mij is het een hartstikke bleuwe jongen die heel graag ook een beetje aansluiting wil in die groep. Volgens mij ook een prima jongen om erbij te hebben. En ik denk dat hij wel degelijk grote kwaliteiten heeft. Luc Nielis zei mij 3 jaar geleden al van... Die Jorbe Vertessen houdt hij in de gaten. Dat wordt een hele goede speler. Echt. Daar stak hij bijna zijn handen voor in het vuur. En dat is wel iemand die ik daar, die ik daar wel zeer serieus in neem. Ik denk niet dat hij het alleen heeft gezegd omdat het een Belgische jongen was. Maar hij was in de jeugd gewoon ook echt heel erg goed. Gewoon heel onderscheidend. Had ook veel scorend vermogen. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft gewoon 2 jaar stilgestaan door zijn blessures.
Ja.
Hij heeft heel veel last gehad van zijn hamstrings en spieren. Nou ja, dat heeft hem eigenlijk 2 jaar gehinderd. En ja, als hij nu echt erdoor is... Ik denk dat hij veel verder was geweest als hij niet die problemen had gehad. Hij was niet voor niks al mee naar Qatar 3 jaar geleden.
Ja.
Nou ja, dan,
dus we gaan het zien.
Dat belooft in ieder geval wat. Nou ja, ik wil in ieder geval wel even... We hebben sowieso vragen, maar we hebben natuurlijk ook Utrecht PSV. Gaan we niet helemaal tactisch op vooruit blikken. Maar voor wie wordt dit de laatste wedstrijd in een PSV-shirt?
Dumfries. Malen. Ik denk dat Iataren zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld.
Dat weet ik bijna zeker.
Ik denk dat Guti zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld. Ik denk dat Pirou afgelopen zondag zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Bam. Ja, we kunnen volgens mij een halve selectie opnoemen. Dat merk ik nu.
Baumgartel wil je al noemen. Baumgartel
wil ik nog noemen.
Maar nog meer toch? Rosario.
Ja.
Rosario denk ik ook. En Fogo misschien wel.
Ja.
Want de Drommel zal toch gaan keepen. De vraag is natuurlijk wat er met de huurlingen gebeurt. Maar goed, die zijn er nu niet. Maar ja, Bruma zal normaal gesproken niet terugkeren. Doan weet ik niet. Doan is nog wel een vraagteken.
Ja, dat was wel ook...
Meer in Doan nog ziet zitten dan we denken. Ja, zitten als halve 10. Ik denk dat Doan... echt nog wel een kansje maakt om bij PSV... Maar goed, als Arminia hem koopt, dan is het natuurlijk klaar, hè? Als hij erin blijft.
Ik denk dat PSV dan... Dat ze hem snel verkopen.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat Doan nog wel uitgeprobeerd wordt door Smit. Okay. Ik denk dat hij daar nog wel in ziet zitten. Maar al die andere huurlingen... Ja, Lucas, die pakte van de week zijn derde rode kaart in 16 wedstrijden. Dus dat was ook niet heel... was ook weer geen aanbeveling.
Nee.
Wel blijven er wel in waarschijnlijk Kasim Pasa. Dus misschien dat die hem kopen. Wat ik zeg, Bruma, die zal normaal gesproken ook worden verkocht.
Hiermee is dan al meteen een vraag beantwoord van Nout Peters, want die wilde dat heel graag weten.
Of een heel elftal opstellen met spelers die dan zondag voor de laatste shirt PSV
shirt
dragen.
Ik heb eerder 12 vertrekkers, denk ik, uit de A-selectie. Denk ik ongeveer 12, 13 man dat er weggaat. Ja, en er komt er ook nog één voor de verkeerde, kan ook nog, hè?
Ja.
Dat is ook nog een dingetje. Komt ja, altijd een club langs voor de verkeerde speler. Die wat, je niet veel verkopen.
Dat wil Arjen Robijn dan weten. Want die noemt er ook alleen al 12 spelers die waarschijnlijk vertrekken. Staan we aan de vooravond van de drukste transferperiode uit de geschiedenis van de club?
Wel nee joh. Elke zomer. Maar dat is altijd het sentiment.
Bezorgd Rick alweer kippenvel.
elke transferzomer is druk. Ik bedoel, in 13, 14 vertrokken er ook... na 12, 13 was dat. Toen vertrokken er ook 13 of 14 spelers. Dus ja, het is niet zo dat elk jaar is. Nee, dat is niet helemaal waar.
Nee, nou ja, ze
vind je dat voor jou eigenlijk de mooiste periode van het seizoen of niet?
Ah, het is heel mooi. Aan de ene kant de hectiek is leuk. Aan de andere kant is het ook wel eens lastig. Omdat je gewoon... Je kan niet achter alles komen. Dat is nou helemaal zo. Mensen verwachten dat wel eens. Maar ja, je kan niet overal de vinger achter krijgen. Dat lukt gewoon niet. En als dat dan niet lukt, dan zijn sommige mensen... Ja, dat zijn ook de mensen die nooit zo heel blij zijn met PSV. Als ze verliezen soms. Maar ja, die zijn dan weer ook niet al te vriendelijk altijd. Als het niet altijd lukt. Ja, soms heeft een ander eens een keer iets. Soms hebben wij een keer iets. Daar kun je niks aan doen. Je kunt nooit al het nieuws achterhalen. Onmogelijk. Er is geen monopolie op. Hey, je kunt dat wel proberen. Je kunt wel,
Maar het wordt een drukke zomer voor jou. Laten we dat concluderen.
Voor ons wel fijn dat we niet elke maandag dan met elkaar zitten.
Nee. Maar elke zomer is druk hoor. Vergis je daar niet in.
Maar je zegt, ik heb geen monopolie op nieuws. Maar er zijn toch een aantal mensen die hopen dat jij dat wel hebt. Zo ook Jeroen Bouw. Die wil graag weten of PSV nog interesse heeft in het monster Kim Min... Ja, hoe spreek ik dat uit?
Kim Min Jae. Het monster. Ik denk het niet.
Nou, score maar krachtig.
Top. Nog meer vragen die zo kort beantwoord kunnen worden.
Ik denk dat er op dit moment iemand anders bovenaan het lijstje staat, ja.
Nou, wie dan?
Dat ga ik niet zeggen.
Nou, misschien helpt de vraag van me.
Nee, dat zeg ik niet.
Nou, dat
dan moet ik eerst meer aanwijzingen voor hebben.
Nou, dan wij komen natuurlijk nog wel een paar keer terug in... we komen natuurlijk volgende week nog een keer terug... maar ook nog een paar keer in de transferperiode, denk ik.
Maar ik denk wel dat er een verdediger op termijn wordt aangetrokken. Dat denk ik wel. En het kan ook niet anders, want Dumfries gaat normaal gesproken vertrekken. Daar moet een verdediger bij. Dat is de eerste prioriteit volgens mij voor PSV. Dat ze achterin de zaak gaan versterken. Dat moet. Kijk, Obispo komt er natuurlijk nog bij. Dus dat is even de vraag of hij het natuurlijk gaat redden. Ik denk dat Schmid het daar meer in ziet zitten dan we denken. Dat is ook een speler die echt wel meer waarde kan bieden. Maar er moet ook wel wat bij komen achterin.
Ja, ik denk...
Mooi.
Waren er nog een paar leuke vragen?
ik weet niet, welke vraag wil jij beantwoorden?
Was ook nog een vraag voor Guus volgens mij.
Ja, een vraag voor ons drieën van SB coach Rick... die wil van mij weten of ik net als Ed Dijkhoff in dienst zou willen treden bij de club waar ik fan van ben.
Jij is commissaris, dat zou
lijkt me ook superleuk. Maar ook aan jullie, of jullie een baan zoals die van Thijs Slegers zouden ambiëren bij een profclub. Dus dat je woordvoerder bent.
Nee.
Dus waarom niet?
Nee, dat is niet voor mij.
Maar waarom?
Daar ben ik te balsturig voor, denk ik. Ik geloof niet dat ik, als er dan dingen gebeuren waar ik het niet mee eens ben en als ik die zou moeten uitleggen, dan zou ik dat toch heel erg lastig vinden. Ik zou dan liever toch zelf het willen bepalen. Ik ben daar denk ik te balsturig voor. Ja, daar ben ik iets te koppig voor, denk ik. Het lijkt me niet zo heel prettig.
Nou, ik ben niet zo, strikt in als Rick, of zo duidelijk in. Maar ik werk wel liever aan de kant van de journalistiek. Ik vind het leuk om dat te doen. En ik zie mezelf niet 1, 2, 3 ergens als perschef optreden.
We hebben echt leuk werk, wat dat betreft.
Dat jullie leuk werk hebben.
Ja, je kunt natuurlijk toch vrij bewegen. Je zult nooit overal achterkomen. Dat is onmogelijk. En dat willen ze ook helemaal niet. Aan de andere kant, ja, je kunt toch vrij je mening vormen. En als je bij een club werkt, is het denk ik toch lastig. Zeker in een situatie waarin het tegen zit. Dan zul je ook wel eens iets moeten vertellen wat je misschien liever niet vertelt of wat dan ook. Ja, en wij kunnen altijd toch onafhankelijk ons werk doen.
Ja.
En als iets niet goed is of echt niet goed is, dan kunnen wij gewoon rustig zeggen dat er niks van klopt.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat er ook wel mooie kanten zitten aan werken voor een voetbalclub.
Nou, ik weet dat Thijs vindt zijn vak volgens mij zelf echt te gek.
Daar ga ik wel vanuit.
Ik weet dat hij wel naar ons luistert elke week. Dus ik hoop ook dat hij heel snel gewoon weer op zijn plek
komt zitten waar hij hoort. Ja, Thijs, all the best hè, als je luistert. En dus, kop op, jongen. Hoop
nou,
dat het goed met hem gaat.
Ja, dat vind ik eigenlijk dan ook wel een hele mooie afsluiting om gewoon met de beste wensen aan Thijs nogmaals af te sluiten.
Prima afsluiten.
Ik zal er gewoon weer een normale doen deze week. Dus houdoe en bedankt.
Tot volgende week.
Het is warm hier. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.